We hadden gisteren, vanmorgen toen ik aankwam lopen, dacht iemand dat Jaap Dieleman er aankwam vanwege mijn shirt. Het is niet een buitenlands shirt, ik heb hem niet in Suriname gekocht of Afrika, daar zat je helemaal mis. Gewoon in Amsterdam op de Dappermarkt. Dus ja, 10 euro ja. Klopt. Wie zei dat? Ja, dat heb je van Cor gehoord zeker. Oké. Klopt. Ik wil even een uitdaging bij jullie neerleggen vanmorgen. Waar heb ik vorige keer over gesproken?
Geld.
Geld? Juist, joken, zaaien en oogsten. Ik sprak er vanmorgen al even met je over. Wie heeft er een getuigenis over zaaien en oogsten? Niet specifiek naar vorige prediking, maar gewoon een getuigenis over... God legde op mijn hart om te zaaien en toen kwam er in mijn leven een oogst. Wie? Come on, wees vrijmoedig. Kom maar. Kom maar even zeggen, vertellen. Ja. Je stak zo stoer je vinger op.
Ja, vroeg het.
Ja, tuurlijk. Ja.
Samen met Ans, die kwam iemand tegen, een mevrouw. En die mevrouw had mij vroeger geholpen bij mijn werk. Mm-hmm. En met kinderen werkten we. En Ans kwam haar tegen en ze is zwaar verslaafd. Daardoor is ze ook eigenlijk bij ons weggegaan, want ik denk dat kan niet meer samen. Met iemand die zwaar verslaafd is, die kan niet samen met kinderen werken. Uiteindelijk een heel traject. En we zijn uit elkaar gegaan en toen kwam Ans haar tegen en toen... kwamen ze erachter dat zij mij kenden. En toen zei Ans, nou dan vraag ik toch weer of ze bij je langskomt. Toen zijn wij samen heen gegaan. En het was nog lastig, want ze zat nog in een zware alcoholperiode. En ze is afgekikt. En wij mochten daarbij zijn en constant bemoedigd met... je hebt een vader in de hemel, je bent niet alleen en nu bid ze. En ze is niet meer verslaafd aan de alcohol. En ze zegt, het geeft mij... Ik vind het raar dat ik dat mag vragen. Dat ik ook mag zeggen dat het mijn vader is. Nou, mm-hmm. Dat is zo bijzonder. Laatst had ze me weer geappt. Ze zegt, maar ik krijg er zoveel kracht door. Haar vader was atheïst. Okay. En ze mocht niks met het... het geloof was helemaal niks. Ze heeft ook een bordje op de deur. Waar staat, als je iets over het geloof vertelt, dan moet u mij 25 euro betalen. Dus,
dat zou ik er graag voor over hebben.
Ja, dat zeiden wij ook. Ik zei, nou moet ik zeker betalen, want ik loop te getuigen. En, ja. Nog steeds mogen wij haar bijstaan. En dat Mooi. Is gewoon voor ons heel bemoedigend, denk
dat
ik.
Saaien van liefde van God. Saaien van het woord van God in een mens. En dat je dan op een gegeven moment de oogst ziet bovenkomen... dat die mens zelf God leert kennen. Maar dat is het mooiste wat er is. Dus je zaait iets van God in een ontmoeting... of in de als je mensen tegenkomt... en dan zie je later dat zaaien van liefde van God... een oogst bovenbrengt van geloof en relatie. En daarom is het zo belangrijk. Gisteren waren we met een aantal mensen in Hoofddorp. Zijn we de straat op geweest. Ja, is goed, dankjewel. Gisteren zijn we in Hoofddorp geweest, waren we met een groepje mensen de straat op. En het enigste wat nodig is om liefde van God te zaaien. Je hoeft niet gelijk over Jezus te beginnen. De openingszin die we gebruiken daarin is altijd... weet je dat er een God is in de hemel die van je houdt en een plan met je leven heeft. En daar komen de meest mooie gesprekken uit. En het is ook wel eens zo dat mensen zeggen van... nee, dat wil ik niet. Nou, dan zegen je die mensen en dan lopen ze weer door. Maar de meeste mensen beginnen te praten... en komen met een stukje levensverhaal. En wij mogen daarin de liefde van God zaaien in die mensenharten. En als je weet op straat hoeveel nood je krijgt te horen. Hoeveel mensen in nood zijn. Hoeveel mensen stabiliteit zijn kwijtgeraakt door dingen die ze meegemaakt hebben. Mensen die in de meest afschuwelijke problemen terecht zijn gekomen. En wij mogen dan dat stukje hoop van God brengen. Aan die mensen op straat of aan die mensen die je tegenkomt. Een ander nog, een tweede, met zaaien en oogsten. En dan bedoel ik specifiek deze keer in financiën. God legde iets op je hart om voor een ander of voor een organisatie iets te doen. En daarna zag je in je eigen leven oogst. Wie? Spannend! Wie gaat er iets vertellen? Come on.
Toen ik nog werkte, toen gaven we elke week, elke maand aan de gemeente. En toen stopte mijn werk. En toen dacht ik, oh jee, wat gaan we daar nu mee doen? En toen hebben we alles helemaal on hold gezet. Ja, heel dom natuurlijk. Maar dat deden we gewoon zo. En op een gegeven moment hoorden we over het principe zaaien en oogsten. En we zijn gaan geven naar onze inkomsten. En eigenlijk geven we nu meer, terwijl ik geen salaris meer heb, dan dat we ooit hebben gedaan. En dat is echt heel raar. Maar het is echt zo.
Ja, dat zijn mooie dingen. Iemand anders nog? Stiekem even tussendoor. Jullie vinden het allemaal heel spannend om naar voren te komen. Kom maar, vertellen. Kom maar. We nemen gewoon even tijd. Het is goed om te horen wat God in mensenlevens doet. Daar worden we zelf alleen maar sterker van en opgebouwd.
Ja, nou ja, eigenlijk niet zoveel bijzonders wat ik te zeggen heb. Waarvoor sta ik hier dan?
Als je dat zegt, dan zijn het juist bijzondere dingen.
Ja, nou ja, goed, het gaat gewoon over 10%. En ik ben het op een gegeven moment gaan doen, 10% aan God geven. Maar, nou ja, in de Bijbel staat, ik zal de sluizen van de hemel openen. En inderdaad zo, ik, overal waar ik kwam, hele goedkope kleding en spulletjes en eten. En nou, inderdaad, leven als overvloed. Ik kan het iedereen aanraden, want God geeft nou zoveel meer ervoor terug. Maar ja, daar moet je het in de eerste plaats natuurlijk niet voor doen. Maar je wordt er ook vrij van, uiteraard, want ja, alles is van God, dat weten we allemaal. Niets van onszelf, ook onze financiën zijn van God. Maar ik kan het iedereen aanraden, want het is echt, het is gewoon heerlijk om te doen. Om niet aan je geld vast te zitten, want God geeft zoveel meer terug. Maar iedereen, de meest kunnen, denk ik, daar wel van getuigen, denk ik. Toch?
Ik hoop het wel, ja. Wie is de penningmeester van de gemeente? Dan gaan we straks vragen of de preek wat geholpen heeft van de vorige keer. Ja? Laat iedereen er goed over nadenken. Als jij gezegend wil worden door God, zal je de principes van het woord ook in werking moeten zetten. Dat zei ik de vorige keer al. En het is heel ernstig. Voor God is dat ernstig. Sommige mensen vragen zich af, waarom word ik niet gezegend? Misschien laat je wel een principe van God na, die je eigenlijk wel in werking zou moeten zetten. En geef je nooit je tiende. Of geef je nooit eens aan iemand die hulpbehoevend is. Of geef je nooit eens van je tijd aan iemand die eenzaam is. En zo zou je een tijdje door kunnen gaan. God houdt van mensen die zijn principes navolgen. En dat is ontzettend belangrijk. Je kan een hele mooie auto voor de deur zetten. In Den Helder is het een hele periode geweest. Ik heb 10 jaar bij de marine gewerkt als jonge jongen. En in Den Helder was het heel gebruikelijk, als de buurman een nieuwe auto kocht, dan moest jij ook een nieuwe auto. Er was een officiersrang en die kochten een grotere auto. En dan gingen de buren heel erg hun best doen om ook zo'n grotere auto te kopen. Maar wat heb je eraan als je er geen benzine in kan gooien? Voor de show. Alleen maar voor de uiterlijke dingen. Maar God houdt van die innerlijke dingen. God houdt van principes. God houdt ervan als wij ons houden aan de dingen uit zijn woord. Vandaag gaan we een stukje lezen uit Johannes 9. Ik moest er even aan denken tijdens de zangdienst, toen jij zei van, soms moet je jezelf een schop onder je weet wel geven. Toen moest ik even denken aan dat stukje uit de Bijbel van David. En David begint vanuit zijn geest tot zijn ziel te spreken. En die zegt op een gegeven moment, ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Ziel, wat ben je bezwaard in mij? Wij kunnen geestelijk tot onze eigen ziel spreken, wist je dat? En soms moet je tegen je eigen emoties spreken om jezelf daar even overheen te tillen. Want natuurlijk, we zijn allemaal mensen, we gaan door allemaal dingen heen. Er kunnen moeilijkheden zijn, er kunnen problemen zijn. Laten we nou gewoon met twee benen op de grond blijven. Sommige mensen denken als ze tot bekering komen, dat er niks meer in hun leven aan narigheid gaat gebeuren. Dat ze nooit niks, geen ellendige dingen meer meemaken. Maar lieve mensen, we zijn mensen. We leven in die gebroken wereld. En ook als kind van God kunnen er gewoon allerlei dingen gebeuren. Of niet, Maria? Ja, toch? Zo is het. Wat fijn dat je er bent vanmorgen. Ik zal nooit vergeten die vrijdagavond in Hotel Friesland in Wieringenwerf, waarin Maria uit de rolstoel kwam en daar in de gang heen en weer sjeesde. En waarin jouw schoonzoon zei, doe rustig aan, doe rustig aan, doe rustig aan. Niks mee te maken, ze rende heen en weer. Was jij dat?
Dat zei ik ook niet.
Wat zei je dan wel precies?
Ik zat vol verbazing te kijken.
Ja. Maar goed, ze was uit de rolstoel gekomen. En vader Hans, die zijn ogen gingen, toen ze s'avonds thuis kwam, gingen zijn ogen uit zijn kassen vandaan. Geweldig. En toen ging ze fietsen de volgende dag, door Schagen heen. Al tijdenlang stond er fiets met lekke banden in de schuur. Maar ze pompte de fietsbanden op en ze ging boodschappen doen op de fiets. En mensen zeiden, hè, is dat die vrouw die in die rolstoel zat? Halleluja. En vandaag is ze in ons midden. Johannes 9. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? En dan antwoordt Jezus, hij niet en zijn ouders ook niet. Dat was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. We hebben een medeprediker vanmorgen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuugde hij op de grond. En met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam betekent in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? En de een zei, ja, hij is het. En de ander zei, nee, maar hij lijkt er wel op. En de man zelf zei, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei, iemand die Jezus heet en maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen aan hem, waar is die man? Hij zei, dat weet ik niet. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder had gemaakt en zijn ogen geopend had, was namelijk een Sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij, heeft wat modder op mijn ogen gedaan. Ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige Farizeeën meenden, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? En er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan die blinde man die nu kon zien, wat denk jij van de man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Hoe harder ik ga praten, hoe harder ze mee bleert. Dit wonder, wat Jezus heeft gedaan op Sabbat, was in een periode van het Loofhuttenfeest. En het Loofhuttenfeest was een feest waarin ze gedenken, waarin ze bij het feit stilstonden dat ze ooit door God uit Egypte waren uitgeleid. En in deze periode van dat Loofhuttenfeest, waarin ze grote olielampen op dat hele tempelplein, degene die wel eens in Jeruzalem zijn geweest, in dat immense tempelplein, hadden ze allemaal olielampen neergezet. Jezus, die sprak altijd een woord en die gebruikte hetgeen wat hij zag in het natuurlijke. Dus Jezus begon te spreken in Johannes 7... over licht en duisternis naar aanleiding van die olielampen. En terwijl hij in het hoofdstuk daarvoor over licht en duisternis sprak, bracht hij het ook in praktijk. Want deze blinde man, die vanaf zijn geboorte blind was geweest, leefde in totale duisternis. Moet je eens voorstellen wat dat betekent als je even een moment je ogen dicht doet en nooit meer wat kan zien. Het is altijd zwart, altijd donker. Nooit geen licht. Nooit geen bomen, nooit geen kleuren, nooit geen planten, nooit geen vader en moeder, nooit geen broertjes of zusjes. Nooit niks, niente, nul. Zwart. En als Jezus sprak, dan wilde hij, als je over een onderwerp sprak, ook graag bevestigen met wonderen en tekenen over dat onderwerp. Dus als hij in de tempel spreekt over licht en duisternis en hij ziet op een gegeven moment deze man die al zoveel jaar in duisternis leeft zitten, dan maakt hij het zichtbaar voor de mensen wat hij bedoelt met licht en duisternis. Want wat die man in het natuurlijke mee gaat maken, dat hij gered wordt uit die duisternis, gebeurt in wedergeboorte bij mensen precies hetzelfde. We kunnen dat lezen door heel de Bijbel heen. Als een mens, er werd ook net voor gebeden, Jezus uitnodigt in zijn leven, dan gaat hij van duisternis naar licht. Amen. Zijn jullie er een beetje bij of is het te warm? Dan gaat hij van duisternis naar licht. Dan wordt hij overgeplaatst, zegt de Bijbel. Waar staat het precies? In Colossenzen 1 vers 13. Dan wordt hij overgeplaatst van dat koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van licht. Dus wat er met die man gebeurt in het natuurlijke, dat ineens nadat hij zich gewassen heeft in Siloam zijn ogen opengaan, gebeurt bij mensen ook in het geestelijke. De bedekking wordt weggenomen, zegt de Bijbel. Bij deze man wordt in het natuurlijke de bedekking weggenomen. Er vallen als het ware schellen van zijn ogen, maar dat gebeurt ook in het geestelijke. De Bijbel zegt als mensen Jezus uitnodigen in hun leven, als Jezus mag binnenkomen in jouw dagelijks leven, in je hart, in alles wie je bent en wat je nog zal zijn, dat je een leven gaat krijgen dicht bij Jezus, dat Hij het voor het zeggen krijgt in je leven, dan ga je van duisternis naar licht. Dan word je overgeplaatst in het nieuwe koninkrijk. En dan valt er een geestelijke bedekking van je ogen af. Dan ga je ineens de Bijbel lezen met andere ogen. Dan ga je ineens dingen uit de Bijbel begrijpen. Dan ga je ineens zien wat God voor jou wil betekenen. Dan ga je ineens ontdekken wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat Hij alles voor je over had om je in dat nieuwe koninkrijk te brengen. Hij zegt in hoofdstuk 8, één hoofdstuk daarvoor, ik ben het licht van de wereld. Jezus betrekt licht en duisternis op zijn eigen leven. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En wie mij gaat volgen, het is trouwens onze trouwtekst, daarom hou ik er zo van, ik ken hem uit mijn hoofd, 44 jaar geleden. Wie mij gaat volgen, zal nimmer meer in die duisternis wandelen. De Bijbel zegt, mensen die zonder Jezus leven, de buren die nog tot bekering moeten komen, of die collega waar je al een paar keer iets over Jezus tegen hebt verteld, zodra ze Jezus accepteren, zodra ze Jezus gaan volgen, dan zegt Jezus zelf in Johannes 8, hoe staat het er precies, vers 12, zal nimmer meer in de duisternis wandelen. Met andere woorden, voor de duisternis wordt een deur gesloten. Nooit meer in de duisternis. Daarmee zegt hij niet dat je niet zonder problemen kan zijn, maar niet meer in duisternis. Jezus heeft ons in het licht van God geplaatst. Wat is die lampvel? Ik sta in het licht. Hij heeft ons. Hier leefde ik in duisternis. In een donker hoekje. Ik deed allemaal stiekeme dingen. Ik deed zondige dingen. Ik deed dingen zonder God. En ik op een avond ontdekte ik dat ik Jezus nodig had. En wat gebeurde er? Ik deed het niet zelf, maar Jezus pakte me beet en plaatste mij in het licht. Halleluja. Mijn leven is in het licht gekomen, maar ik moet ook dingen opruimen, ik moet dingen afleren, ik moet dingen afleggen, zegt de Bijbel, maar ik wandel in het licht. En er is nooit geen duisternis meer. Ik hoef nooit meer terug in die duisternis. Ik hoef nooit meer terug naar dat plekje zonder God. Ik ben helemaal een beetje, ik zie nou steeds die lamp in mijn ogen. Ja. Maar er is een deur gesloten. Jezus heeft een deur gesloten voor duisternis. Wij hoeven niet terug in die duisternis. Daar komen wij vandaan en nooit meer terug. Zal nimmer meer in duisternis wandelen. Maar staat er, hij zal het licht des levens hebben. Ik ben lampje. Ik geef licht. Mijn ogen is echt niet normaal. Als je er een tijdje in kijkt, zie je die dingen de hele tijd. Nee. Maar ik ben lampje geworden van duisternis, van 0,0. Zien jullie een lampje op mijn hoofd? Ja, sommigen die doen heel braaf mee en die zeggen ja. Maar ik ben in het licht gaan wandelen. Door wat Jezus voor mij heeft betekend, ben ik in het licht gebracht. Ben ik in het licht geplaatst. Heb ik iets van God ontvangen. Nooit geen duisternis meer. De Bijbel zegt, mensen die zonder Jezus leven zijn als schapen zonder herder, maar zij wandelen in duisternis. Zij wandelen in duisternis. En Jezus maakte dat zichtbaar in die blinde man. En dan komen de discipelen met een vraag. Heeft deze man gezondigd of zijn ouders? Wij mensen zitten soms zo vreemd in elkaar. Dat ze waarschijnlijk gedacht hebben, nou dat zal wel een zondige familie zijn. Of die hebben allerlei fouten gemaakt. Of die hebben dingen gedaan die door de beug. Zie je wel, die zit in een rolstoel. Die zal wel een rotzooitje van zijn leven hebben gemaakt. Of nee, lieve mensen, dat heeft er niets mee te maken. Niets mee te maken. Ziekte en ellende en zeer komt nooit van God. Hallo? Ik hoorde eens iemand zeggen, die zei van... Ja, want God heeft die ziekte aan die persoon gegeven om uiteindelijk die persoon dichter bij hem te brengen. Onzin. Ik geloof met heel mijn hart dat ziekte niet van God komt. Want God is een en al licht. God is een en al herstel. God is een en al... God wil dat het ons beter gaat. God is niet een God die ons terneerdrukt. God is niet een God die ons... in een invalide kar plaats. God is niet een God die ons allerlei dingen maar op ons legt om uiteindelijk te zorgen dat wij met ons hart dichter bij hem komen. Ik geloof er helemaal niks van. Mijn Bijbel zegt iets anders. Jezus is naar de aarde gekomen om herstel voor mensen aan te bieden. Volkomen herstel. Naar geest, ziel en lichaam. Jezus noemt nooit en nergens... dat deze ziekte tot eer van God is. Ook deze blindheid is niet van God. Ik zit 2 keer in de week op de sportschool en dan voel ik me heel stoer. Ik ben al 65, maar dan voel ik me 45. En ik was een beetje met gewichten aan de gang en ik deed een beetje te gek. En ik zakte door mijn ene schouder heen. Daar heb ik nu heel veel last van. En... Ja, dat heeft met je eigen keuzes natuurlijk te maken. Ik had niet zo stom moeten zijn om zo stoer te doen met meer en meer. Ja, er kan er nog wel één bij en er kan er nog wel één bij. Maar dat was op een gegeven moment krak door mijn schouder heen. Maar dat heeft met mezelf te maken. Daar kan ik niemand iets voor verwijten. Als ik heel erg bezweet ben en ik loop naar buiten toe en het is koud buiten en ik raak verkouden, kan ik niet zeggen, ja, dat is dit of dat. Ik had een jas aan moeten trekken. En zo zijn er heel veel voorbeelden te geven. Maar je zal het meemaken dat Jezus daar is bij die blinde man. En hij doet een paar keer zo.
Nee, dat ga jij niet bij mij doen.
Nee, ik ga het niet bij jou doen. En die spuugt op de grond en die maakt daar een soort klei, een papje van en die smeert dat op die ogen van die man. Moet je eens even plaatsen als je daarbij bent dat dat gebeurt. Ik zit wel eens te denken van mensen die dat gezien hebben, die zeggen die is toch niet wijs? Die is niet wijs. Wat gaat hij nou doen? Hij zegt dat hij de zoon van God is. En hij gaat, hij gaat spugen op de grond. Hij doet een rochel op de grond. En hij maakt er een soort papje en klei van. Ik kan het niet smeriger maken als dat het is. En dat smeert hij op die ogen van die blinde man. Maar ik denk dat er een verhaal achter zit. Jezus wilde testen of die man voldoende vertrouwen en geloof in hem had om naar Siloam te gaan en zijn ogen te schoon te spoelen en dan te zien. Jezus had het gezegd. Hij had ook kunnen zeggen, wat is dit voor gekkigheid? Wat gebeurt er nu? Doe eens even lekker normaal. Maar hij pakte die woorden van Jezus als een waarheid. En hij ging naar Siloam en hij spoelde daar in die bron zijn ogen schoon. En daar ontving hij genezing. Jezus testte zijn geloof, zijn vertrouwen. Soms daagt God ons uit in ons dagelijks leven om ons geloof te testen. Om ons vertrouwen te testen. Hebben wij voldoende geloof om Jezus te vertrouwen? Hebben wij voldoende geloof om nog steeds te weten en te geloven dat hij een God van wonderen is? Dat hij een God van oplossing is? Dat hij een God van voorziening is? Dat hij een God van doorbraken is? Of laten we onze schouders omhangen en zeggen, ik zie wel wat er gebeurt? Hij had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, ja, schei eens uit met die flauwekul en zijn ogen schoonvegen en had weer gaan zitten. Maar hij koos ervoor, hij maakte de keuze om te geloven wat Jezus zei. Geloven wij wat Jezus zegt? Vertrouwen wij erop als Jezus iets tegen ons zegt? Hij smeerde dat op de ogen van de blinde man. Trouwens, die vochtige aarde heeft nog een andere betekenis. Wij lezen dat in Genesis 2, waarin de mens gecreëerd is vanuit vochtige aarde. Wist je dat? God boetseerde de mens, staat er in Genesis 2 vers 6 en 7. Hij boetseerde de mens als het ware als een lichaam op de grond van die rode aarde. Daar is de aarde rood in Israël. En hij maakte die aarde vochtig en hij blies de levensadem in de neus van de mens. Als het ware de pneuma van God kwam in die mens terecht. En zo staat er, werd de mens een levend wezen. Die aarde, die vochtige aarde op die ogen, die hadden iets van God in zich. Jezus had dat papje gemaakt en die smeerde dat op die ogen en die ging een uitdaging aan met die man om zich te wassen in Siloam. Een van de kenmerken van een Messias, van de Messias, van Jezus was, dat hij God zou kopiëren. Dat zegt hij ook vele malen in de Bijbel. Ik doe alleen de dingen die ik mijn vader heb zien doen. En ik zeg alleen de dingen die ik mijn vader heb horen zeggen. Dus Jezus leefde in volkomen afhankelijkheid van zijn vader. Ook in de Joodse verhalen komen we tegen dat Jezus bij zijn wederkomst klei zal nemen van de berg Moria en daar opnieuw wonderen mee zal doen. Het woordje Siloam betekent eigenlijk uitgezonden. Hij stuurde hem naar Siloam, hij werd uitgezonden. De plaats Siloam was voor de Joden de plaats van wassen en reiniging. Heel veel mensen gingen naar Siloam om zichzelf daar te reinigen. Om zichzelf daar te wassen. En als je ondergedompeld was, dan wist je dat je weer rein was. En daarom vertaalt Petrus dat ook in 1 Petrus 3 vers 21. Wat gaat over de onderdompeling, over de doop. Wat zegt, ook geestelijk is de doop een bewijs van een schoon geweten. Dus daar, als ons oude leven in dat waterbad gaat, wordt ons oude leven, ons geweten ook gereinigd. Dat was het beeld van het badwater van Siloam. Siloam betekent nog wat. Siloam betekent in het Grieks, er is betaald. Dus hij stuurde hem naar een plek, wat betekende, er is betaald. Jezus heeft voor die blinde man betaald. Jezus heeft voor dat wonder betaald. En Siloam betekent ook nog vergeven. Dus het betekent drie dingen. Betaald, vergeven en uitgezonden. En hier zit een hele betekenis achter. Jezus stuurde hem bewust naar die plek om te zeggen, ik heb voor jou betaald. Dus de omstanders begrepen, als hij Siloam zei, dat die betekenis erachter zat. Er is voor jou betaald. Je bent vergeven. En daarna zend ik je uit. En dat gebeurt precies met onze wedergeboorte. Wij komen erachter dat Jezus voor onze zonde en voor onze schuld en voor onze straf heeft betaald. Hij heeft betaald met zijn eigen leven. Hij heeft betaald met zijn eigen leven. En het betekent dat onze zonden zijn vergeven. Betaald, vergeven. En wat er daarna gebeurt, eerst wordt er voor je betaald. Je bent vergeven van je zonde en daarna zendt hij je uit. Wij zijn een uitgezondene. Hallo. Betaald. Vergeven. Uitgezonden. En dat is wat er op ons leven is geplakt. Er is voor mijn leven betaald. Jij zei net in je zangdienst, ik ben vrij. Waarom ben je vrij? Omdat er voor je betaald is. Eens waren we slaaf van de zonde, nu zijn we zonen en dochters van God geworden. Waarom? Omdat er iemand was die de prijs voor mijn leven betaalde. Er was iemand die de prijs voor mijn zonde en schuld betaalde. Er was iemand die zijn leven en zijn bloed heeft gegeven om mij volkomen vrij te maken. Wij leven niet meer onder het juk van de zonde, maar we zijn vrije kinderen van God geworden. Er is voor ons betaald. Ik ben vergeven en daarna ben ik uitgezonden. Het werd gezien ook Siloam als het beeld van het levende water. Daar in dat bad Siloam werd je schoongewassen, werd je rein. En de het water van de Heilige Geest zorgt ervoor dat ons geestelijk leven rein wordt. Water is niet alleen het beeld van vreugde en blijdschap, de Heilige Geest, maar het is ook het beeld van schoonwassen. Je ziet dat hele plaatje voor je, waarin die man, tenminste ik zie dat altijd wel, jarenlang heeft hij daar gezeten als bedelaar. En dan komt er een man langs waarvan de een zegt het is de zoon van God. En waarvan de ander zegt, waarschijnlijk de fariseeën en de schrift, moet voor hem uitkijken hoor, want hij doet ook alle dingen op Sabbat. Hij doet ook allerlei dingen op de dag des Heren. Dus ik weet niet of hij wel van God is. Proef je het religieuze erin? Proef je mensen die tegen God zijn? Proef je daarin in je eigen leven dat mensen tegen je aan kunnen zeuren over allerlei dingen? Een paar weken terug was ik in Friesland te preken. En ik heb tijdens de preek wel eens een moment dat ik met één hand in mijn zak sta. En er kwam na de dienst een mevrouw naar me toe. En die zei, u was niet zo eerbiedig in het prediken. Ik zeg, wat bedoelt u? Ik heb het zelf niet eens door. Ik zeg, wat bedoelt u? Heeft u de boodschap begrepen? Nee, ze zegt, u had een hand in uw zak. Als jij vindt dat ik een wit overhemd aan moet met een zwarte stropdas en een colbertje, moet je me niet meer uitnodigen. Als jij vindt dat ik mijn handen niet tijdens de preek even in mijn zak mag doen, moet je me niet meer vragen. Als jij vindt dat ik te luid predik en te enthousiast voor Jezus ben en vol vuur mijn boodschap wil brengen, moet je me niet meer vragen. Dan heb je de verkeerde persoon hier staan. Oh. Maar als jij vol bent van Jezus, deze man was vol van Jezus, hij danste de tempel in en het was een ergernis voor mensen die dat niet begrepen. Die dachten dat Jezus niks mocht doen op Sabbat, die zich alleen maar aan regeltjes door mensen gesteld moesten houden. En als we niet oppassen, gaan we elkaar regels opleggen, wist je dat? Maar God houdt wel van regels, maar niet als we het elkaar op gaan leggen. Ja, je moet daaraan voldoen en je moet precies dat en je mag dit niet en dat. Dan zeggen de mensen, weet je wat jullie kunnen? Aju paraplu. Als we zeggen dat we vrij zijn en dat we de Heer mogen aanbidden met heel ons hart, dan mag iedereen dat doen zoals hij dat vindt dat hij dat moet doen. Ik vind het prachtig wat iemand op internet zet. Die vergeleek aanbidding voor Jezus en één worden met God met een meisje wat met haar moeder bij de luchthaven Schiphol stond te wachten. Die vader was een jaar weg geweest en ze stond met allerlei speelgoed en knuffels in haar handen. En uiteindelijk zegt mama, daar is papa. En dat kind laat alles vallen en die rent naar die vader en die springt bij die vader in haar armen. En dat is aanbidding. Dat is wat God van ons vraagt. Jump in zijn armen. Wees één met God. Aanbid hem met alles wat in je is. En deze man liet alle schaamte los. Hij vergat alle regeltjes van de tempel. En hij danste de tempel binnen. En hij heeft waarschijnlijk geschreeuwd, ik ben genezen. Jezus, de Zoon van God, heeft een papje gemaakt en op mijn ogen gesmeerd. En bij Siloam gingen mijn ogen open. Of ik dansen kan? Nou, laat ik dat nou maar niet doen. Anders gaan alle mensen weglopen. Maar deze man was niet te stoppen. Als je bent aangeraakt door de liefde van Jezus. Als je hebt meegemaakt wat het betekent dat je werkelijk gered bent. Als je begrijpt wat er gebeurt, dat je zonden zijn vergeven. Dan kan je niet anders meer dan er over spreken, dan kan je niet anders meer, dan moet het naar buiten, dan komt er expressie. En iedereen mag dat doen op zijn eigen manier. Maar deze man was een levende getuige van een aanraking van Jezus. Oh nee, het is niet altijd gemakkelijk als je door Jezus bent aangeraakt. Ik denk dat Maria daar genoeg van weet. Die zou er uren over kunnen praten wat mensen tegen haar aan hebben lopen zeuren. Weet je het wel zeker? En is het wel God geweest? En klopt het allemaal wat die man wel doet met genezing? En bep, 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 bep. En iedereen heeft een mening. Maar ze is uit de rolstoel gestaan. Opgestaan. Jezus heeft een wonder gedaan. En dat is haar getuigenis. Wij vinden overal wat van. Hij werkt op Sabbat. Hij werkt op Sabbat. Hij gaat op zijn racefiets op zondagmiddag. En hij zegt dat hij een prediker is. Hij gaat een ijsje kopen met zijn kleinkinderen. Oeh, wat zou God er wel niet van vinden? We leggen elkaar allemaal regels op, lieve mensen. Maar God wil ons zetten in die vrijheid. En jij mag dat invullen zoals jij dat wil. En als jij lekker een strandwandeling gaat maken, dan krijg je van mij nog geld mee voor een ijsje. Niet allemaal. Ja, zie je, er komt er gelijk een overeind. Maar wij willen elkaar regels op. De fariseeën wilden regels opstellen. Om de mensen maar in het keurslijf te laten lopen. En als jij aan dat keurslijf voldeed, dan was je de bovenste beste. Maar Jezus wil ons niet vasthouden in allerlei regels. Hij wil ons in die vrijheid plaatsen. Hij wil ons kennen van hart tot hart. Jij mag zijn wie je bent in Christus. Jij mag je uitleven zoals jij wil dat je wil leven. Maar deze mensen probeerden die enthousiasteling, wiens ogen net geopend waren, tot stoppen te manen. Weet je dat het soms zo ver gaat? Als jij iets van God mee maakt, dat je vrienden en familie gaat verliezen. Je raakt je vrienden kwijt. Vrienden. Wij maakten de keuze in een heel ver verleden. We hadden een vriendengroep van 4 stellen, 8 personen. Allemaal met kinderen en we gingen vaak weekenden weg en op vakantie. En verjaardagen werden gezamenlijk gevierd. Toen wij wederom geboren werden, werd ons aangezegd dat we niet meer welkom waren in die vriendenclub. Hallo? Want jullie besluiten om naar een andere kerk te gaan. Jullie hebben het steeds maar over Jezus en dat willen wij niet. Jullie zijn zo enthousiast over jullie geloof geworden. En doe maar normaal, want dan doe je al gek genoeg. En langzamerhand werden wij genegeerd. We werden niet meer op verjaardagen gevraagd. We hoefden niet meer mee als ze uitgingen. En we stonden alleen. We staan nooit alleen. Maar het kost je een prijs als jij besluit om helemaal voor Jezus te gaan. Het kost je een prijs als jij je snavel niet meer dicht kan houden om over die liefde van God te spreken. Mensen gaan je negeren. Maar wat zegt Jezus dan? Als je smaad hebt te verdragen om mij, sta je aan de goede kant. Maar het kost je een prijs. En het heeft deze man ook een prijs gekost. Het ging zelfs zo ver dat de mensen die het voor het zeggen hadden in de tempel, hadden besloten om de mensen die openlijk voor Jezus uitkwamen, te weigeren om de tempel nog binnen te komen. Je kan dat in hetzelfde verhaal lezen. Want de ouders van deze blindgeboren man durfden niet te vertellen aan de farizeeërs en aan de leiders van de synagoge dat hun zoon door Jezus was genezen. Ze zeiden, vraag het hem zelf maar. Want ze waren bang om ook die toegang geweigerd te krijgen. Maar deze man kon niet meer zwijgen. In Matteüs staat, zij hebben mij gehaat, zegt Jezus. Ze zullen ook u haten. Maar Jezus komt altijd de mens die gehaat wordt, die men te na komt. Jezus komt altijd die mens tegemoet, wist je dat? Die zoekt hij juist op. Die zoekt hij juist op. Kijk maar in het 35e vers. Ze werden zo boos op hem dat ze tegen die blindgeboren man zeggen: jij, sinds je geboorte, een en al zonde, wil jij ons de les lezen? Ze douwen hem nog verder in de ellende als het ware. En Jezus hoorde hoe die leiders van de synagoge tegen deze genezen man tekeer gingen. Hij zoekt hem op. En hij zegt: geloof je in de mensenzoon? Hij zegt eigenlijk tegen die genezen man: geloof je in de zoon van God? En die man denkt na en dan antwoordt hij: als ik nou wist wie het was, dan zou ik in hem geloven. En dan zegt Jezus: je kijkt naar hem en je spreekt met hem. En dan geeft die man zich over en dan zegt hij: ik geloof het, Heer. Ik weet niet of hij, er staat niet dat hij toen hij zijn ogen schoongemaakt had een directe ontmoeting met Jezus had. En dat weet ik ook niet. Maar hier heeft hij een hele directe ontmoeting met Jezus. En hij zegt: ik zou in hem geloven als ik hem zou zien en met hem zou spreken. En dan zegt Jezus: hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik. En dan geeft hij zichzelf als het ware helemaal over aan Jezus. Ik geloof het, Heer. En wat doet hij dan? Dan buigt hij zich neer. Dat is een teken van overgave en nederigheid. En dan zegt Jezus iets opmerkelijk in het 39e vers. Dan zegt hij: ik ben het in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zullen gaan zien. En zij die denken te zien, zullen blind worden. Hallo? Als jij mensen over Jezus gaat vertellen, zijn er altijd mensen die een beter verhaal hebben en die het beter weten als jij. En dan zegt Jezus hier een hele ernstige boodschap. Degene die zien,
En zij die zien zullen blind worden. Zij zullen het niet begrijpen. Zij zullen Jezus niet herkennen. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden zeiden: wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien en dus blijft uw zonde. Met andere woorden, ze wilden zich niet overgeven. Er zijn zoveel mensen die zich absoluut niet willen overgeven. Deze man, die zo direct een wonder van Jezus heeft meegemaakt, is een wandelend getuigenis van wie Jezus in zijn leven, van wat Jezus in zijn leven heeft gedaan. Hoe zit dat met ons? Zijn wij wandelende getuigenissen? Of leven we ons leventje? Durven we te getuigen en te vertellen van wat Jezus in ons leven heeft gedaan en voor wat God in ons leven betekent? Ik denk dat deze man een evangelist is geworden. Als je zo direct een wonder hebt meegemaakt en zo jubelend en juichend door de tempel bent gegaan. Ik geloof ook dat hij buiten de tempel hetzelfde heeft gedaan. En vele mensen heeft verteld over het wonder wat hij meegemaakt heeft met zijn blinde ogen. Wat verwacht God van ons? Ik zit wel eens na te denken en denk: wat verwacht God van mij? Heb je jezelf dat wel eens afgevraagd? Wat verwacht God van mij? Hoe sta ik in het leven? Hoe laat ik merken wat er in mij leeft? Durf ik over die drempel van schaamte te stappen? Heb ik voldoende vrijmoedigheid om mensen aan te spreken? Ik geloof dat de grote vraag is, na dat verhaal van vanmorgen: wat verwacht God van mij? Hoe kijkt God naar mijn leven? Heb ik me voldoende overgegeven? Stel ik me voldoende beschikbaar? Verwacht ik ook grote dingen van God? Wat verwacht God van mij? Zullen we samen bidden?